Onze hulp en onze enige verwachting is in de naam van de Heere, Heere, die de hemel en de aarde uit niet geschapen heeft, die de trouw bewaart van geslacht tot geslacht, ja tot in der eeuwigheid, en die nooit laat varen enig werk dat zijn goddelijke hand begon. Amen. Geliefde gemeente, genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komen zal. En van de zeven geesten die voor zijn troon zijn. En van Jezus Christus, die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden en de overste van de koningen der aarde. Amen. We willen met elkaar gaan zingen van Psalm 84 en daarvan het eerste vers. Psalm 84, vers 1. Hoe lieflijk, hoe vol heel genot, o Heere der legerscharen God, zijn mij uw huis en tempel zangen. De schriftlezing voor deze avond vindt u op twee plaatsen. Allereerst in het Oude Testament, Genesis 37, en daarvan het 12e tot en met het 20e vers. En daarna in het Nieuwe Testament, Matteüs 21, en daarvan vers 33 tot en met 46. Dus Matteüs 21, vers 33 tot en met 46, maar daarvoor Genesis 37, vers 12 tot en met 20... En die vormt ook de tekst voor deze avond.
En zijn broeders gingen heen om de kudde van hun vader te weiden bij Sichem. Zo zeide Israël tot Jozef: weiden uw broeders niet bij Sichem? Kom dat ik u tot hen zende. En hij zeide tot hem: zie, hier ben ik. En hij zeide tot hem: ga toch heen. Zie naar de welstand van uw broeders en naar de welstand van de kudde, en breng mij een woord wederom. Zo zond hij hem uit het dal van Hebron en hij kwam te Sichem. En een man vond hem, want zie, hij was dwalende in het veld. Zo vraagde hem deze man, zeggende, wat zoekt gij? En hij zeide, ik zoek mijn broeders. Geef mij toch te kennen waar zij weiden. Zo zeide die man, ze zijn van hier gereisd. Want ik hoorde hen zeggen, laat ons naar Dothan gaan. Jozef dan ging zijn broeders na en vond hen te Dothan. En ze zagen hem van verre. En eer hij tot hen naderde, sloegen zij tegen hem een listige raad om hem te doden. En ze zeiden de een tot de ander, zie daar komt deze meester dromer aan. Nu komt dan en laat ons hem doodslaan en hem in een dezer kuilen werpen. En we zullen zeggen, een boos dier heeft hem opgegeten. Zo zullen wij zien wat van zijn dromen worden zal. En dan Matteüs 21, vanaf vers 33. Hoort een andere gelijkenis. Er was een heer des huizes die een wijngaard plantte en zette een tuin daarom en groef een wijnpersbak daarin en bouwde een toren en verhuurde dienden landlieden en reisde buitenslands. Toen nu de tijd der vruchten genaakte, zond hij zijn dienstknechten tot de landlieden om zijn vruchten te ontvangen. En de landlieden nemende zijn dienstknechten, hebben de een geslagen en de andere gedood en de derde gestenigd. Wederom zond hij andere dienstknechten meer in getal dan de eerste. En ze deden hun desgelijks. En ten laatste zond hij tot hen zijn zoon, zeggende, ze zullen mijn zoon ontzien. Maar de landlieden de zoon ziende, zeiden onder elkander, deze is de erfgenaam. Kom, laat ons hem doden en zijn erfenis aan ons behouden. En hem nemende wierpen zij hem buiten, buiten de wijngaard en doden hem. Wanneer dan de heer des wijngaards komen zal, wat zal hij die landlieden doen? Ze zeiden tot hem, hij zal de kwaden een kwade dood aandoen en zal de wijngaard andere landlieden verhuren die hem de vruchten op haar tijden zullen geven. Jezus zeide tot hen, hebt gij nooit gelezen in de schriften, de steen die de bouwlieden verworpen hebben, deze is geworden tot een hoofd des hoeks. Van de Heere is dit geschied, en het is wonderlijk in onze ogen. Daarom zeg ik u lieden, dat het koninkrijk Gods van u zal weggenomen worden, en een volk gegeven dat zijn vruchten voortbrengt. En wie op deze steen valt, die zal verpletterd worden. En op wien hij valt, dien zal hij vermorzelen. En als de overpriesters en fariseeën deze zijn gelijkenis hoorden, verstonden zij dat hij van hen sprak. En zoekende hem te vangen, vreesden zij de schare, terwijl deze hem hielden voor een profeet. Tot zover de schriftlezing.
We willen de Heer eerst bidden om zijn onmisbare zegen. Heere, het is door uw goedheid dat u ons hebt gespaard en bewaard in de achterliggende tijd. En dat u ons geeft dat we elkaar ook in het verband van de maandelijkse bijbelezing weer mogen ontmoeten. En dan kent u ons zoals we hier zijn gekomen, maar met alle verschillen die er tussen ons allen zijn, is er toch één overeenkomst. En dat is dat voor niemand van ons, hoe verschillend we dan ook zijn, maar voor niemand van ons geldt dat we het verdiend hebben dat u met uw woord tot ons komt. Zou u ons dat willen leren, heren? Vanavond, ook wanneer we ons in gemeenschappelijk gebed hebben verenigd. En zou u ons, Heere, willen geven die gestalte van de hoofdman over 100, die het van ganser harte beleed voor uw aangezicht. Ik ben het niet waardig dat ge onder mijn dak zoudt inkomen. Heren, laat dat ook in ons hart mogen weer klinken. En wilt u geven dat we hier vanavond op de kansel en onder de kansel door dat besef verootmoedigd mogen worden. Wij hebben het niet verdiend dat u in ons midden zou komen. En dat u de rijen zou doorgaan. En dat u met uw woord tot ons komt. We hebben het niet verdiend dat u dat woord richt tot ons oor in de uitwendige roeping. Maar we hebben het nog veel minder verdiend dat u met uw woord komt tot ons hart en dat woord in ons hart laat ingaan. En Heere, zou u ons willen geven dat dat toch door uw genade gebeuren mag. Leer ons wat we niet verdiend hebben en wat we wel verdiend hebben. Maar schenk ons, Heere, door genade ook wat we niet verdienen. Spreek alleenlijk een woord. U kent degene die zo ook deze avond naar de kerk gekomen zijn. Met geestelijke honger. Met geestelijke dorst. Heere, zou u de honger en de hongerigen willen verzadigen. En zou u de dorstigen willen geven te drinken uit de fontein des levens om niet. En zou u zo vanavond nog willen geven dat uw woord ingang vindt in de harten van zondaren. We willen stilstaan bij de bekende en oude geschiedenis van Jozef. En Heere, ook al is die geschiedenis bekend, ze is van nature voor ons gesloten. Wilt u uw woord openen? En wilt u geven dat er zo gesproken mag worden vanavond, dat het is naar de heilige zin en mening van uw Heilige Geest? Heere, wilt u geven dat uw woord verootmoedigend en ontdekkend mag zijn, wanneer ons het beeld getekend wordt van de broers van Jozef, die vijand bleken te zijn van Jozef, maar ook vijand bleken te zijn van uw werk in hem, vijand van uw woorden, die de enige weg ter zaligheid bekend maakten. O Heere, laat het ons zien bij het licht van uw woord en bij het licht van uw geest, dat het waar is wat ons oude leerboek zegt, dat ons hart van nature geneigd is om niet alleen de naaste, maar ook u te haten. Laat ons zien, Heere, hoe dwaas dat is, omdat we daarin ook onze eigen zaligheid en ons eigen behoud nog in de weg staan. Maar laat ons ook zien hoe erg het is, dat dat onze houding is tegenover u, die niet ophoudt goed te doen en te zegenen en te zorgen in het leven van iedere dag, in uw algemene goedheid en zorg. Maar Heere, laat ook dat andere vanavond duidelijk mogen worden. Hoe u nu nog zoekend uitgaat en de rijen wil doorgaan met die liefdesroep op uw lippen. Ik zoek mijn broeders. En geeft u, Heere, dat de meerdere Jozef, de Heer Jezus Christus, vanavond in de prediking verheerlijkt mag worden. Maar dat hij ook, en dat is iets dat kunnen wij niet bewerken op de preekstoel en dat kunnen wij niet bewerken in de kerkbank. Dat is het werk van uw geest, maar dat hij ook in zondaarsharten dierbaarheid en heerlijkheid mag krijgen. Dat hij dierbaar en heerlijk mag worden voor de ogen van onze ziel. Heere, wilt u dat ook geven? En dat dan de Christus der schriften mag oplichten in het aloude woord uit de Jozefs geschiedenis dat we deze avond overdenken. Heere, laat hetzelfde woord ook tot bemoediging en tot vertroosting mogen zijn van degene die u kennen en vrezen. Juist wanneer ze zo vaak op een moeilijke weg en op een eenmanspad worden geleid. Een pad dat ze alleen moeten gaan en waar ze geen mensen vinden die hen begrijpen. Maar Heere, mogen ze het vanavond, en zou u dat ook willen schenken, eens horen. dat u, hoe donker ooit uw weg mogen wezen, in gunst neerziet op die u vrezen. En dat u al hun wegen, ook de moeilijke en de onbegrepen wegen, leidt. Heere, zou u zo aan ons willen denken? Zou u willen zijn, Heere, met degene die het moeilijk hebben? Zou u ze bijzonder willen sterken in zorgen rond de gezondheid, in psychische moeite, in eenzaamheid, in rouw, maar ook in dingen die we als een kruis met ons meedragen en die we moeten proberen te verwerken? Heere, wilt u daarin ook te hulp komen? Zou u willen denken, Heere, aan degene die thuis met ons meeluisteren? Wilt u ook hen aanspreken door uw woord? En geeft u dat het woord niet alleen hun oor mag bereiken, maar ook hun hart? Wilt u zich ontfermen over ons bredere kerkelijke leven als in deze week de synode vergadert? Heere, geeft u wijsheid, de leiding van uw geest. Geeft u, Heere, een wederkeer tot u, de God des levens. Sterk allen en schenk alle wat nodig is die afgevaardigd zijn. En wilt u uw licht schenken? Wilt u zich ontfermen over de vervolgde kerk? Het is juist in deze dagen dat we horen van degene die moeten lijden om uw namens wil. En er zijn er velen die in de gevangenissen zuchten en kwijnen. Maar wilt u ze oprichten en wilt u ze sterken? Mogen we u dat bijzonder vragen voor Asia Bibi, die al zo lang te maken heeft met tegenstand. En voor wie deze dagen, naar we begrepen hebben, ook heel belangrijke dagen zijn. Wilt u aan die vrouw die omwille van uw naam gevangen zit en lijden ondergaat, gedenken, Heere, en haar toch ook de vrijheid schenken. Maar boven alles de genade en de volharding om uw naam in weerwil van alle vervolging en alle tegenstand te mogen belijden. Heere, wil zo aan ons denken. Denk aan onze jongeren, aan de kinderen die vanavond in ons midden zijn. Wil u uw woord ook in hun harten leggen en in hun levens uitwerken. We smeken dat alles van u, niet omdat we het verdienen, maar uit genade. Amen. Wij willen gaan zingen van de 105e psalm, daarvan het 10e en het 13e vers. Psalm 105, vers 10. Wie kan Gods wijs beleid doorgronden? Een man werd voor hen heen gezonden, de vrome Jozef, rijk in deugd. En ook vers 13. Daarna toog Israël, gedreven door nooddruft, tot behoud van het leven naar het rijke Egypte. 10 en 13 van Psalm 105, u krijgt gelegenheid uw gaven te geven voor de Heere en zijn dienst in één rondgaan. Psalm 72, het zesde vers, willen we zingen na de bijbellezing. Ja, elk der vorsten zal zich buigen en vallen voor hem neer. Al het heidendom zijn lof getuigen, dienstvaardig tot zijn eer. Het behoeftig volk in hunne noden, in hun ellende en pijn, gans hulpeloos tot hem gevloden, zal hij ten redder zijn. Het zesde van Psalm 72. Geliefde gemeente, van de bekende reformator Maarten Luther is de uitspraak: zo vaak als ik een tekst vind, zo hard als een noot, waarvan ik de schaal niet kan kraken, dan werp ik hem tegen de rotssteen en zo vind ik de heerlijke pit. Wat bedoelt Luther precies met die uitspraak? Beeld is denk ik duidelijk, ook wel voor de kinderen en voor de jongeren. Wanneer we bijvoorbeeld in het bos noten zouden vinden en je weet dat achter de harde schaal van zo'n noot een eetbare pit zit, dan kun je proberen om met je handen die noot te kraken, te openen, maar dat lukt niet. En dan kan het nog wel eens helpen om zo'n noot stuk te slaan op een harde rotssteen. Of om een stuk steen te nemen en daarmee de noot proberen open te slaan. Wel, Luther zegt, in Gods woord zijn er bijbelteksten te vinden die te vergelijken zijn met zo'n nood met een harde schaal. Bijbelteksten waarvan je op het eerste gezicht moet zeggen, wat willen ze zeggen? Wat ligt er voor boodschap in? Vooral woorden in het Oude Testament. Maar, zegt Luther, ik werp die teksten op de rotssteen. En dan moet u het woord rotssteen met een hoofdletter schrijven. Ik werp die woorden op Christus. Dat wil zeggen, ik leg ze voor, biddend voor, aan de grote, hoogste profeet en leraar. Maar ik stel ook de vraag, hoe is Christus in dit woord terug te vinden? Is Christus verborgen in dit woord van het Oude Testament? En als dat zo is, wat wordt er dan precies over hem gezegd? En dan vind ik een heerlijke pit. Wel, de tekst van vanavond zullen wij, gemeente, niet direct bestempelen als een harde noot, als een ontoegankelijke tekst. Want er ligt in die bekende geschiedenis van Jozef en in het onderdeel dat vanavond onze aandacht vraagt, op zich al heel veel lering. Maar toch willen we onderbiddend opzien tot de Heere en in afwachting van zijn hulp en van zijn bijstand proberen om dit gedeelte als het ware ook te werpen op de rotssteen Christus. En te vragen, waar is de Heer Jezus Christus in deze geschiedenis? En dan geven de Heere dat het ons zou mogen gelden wat Luther schrijft. En ik vond daarin een voedzame pit. We schrijven bij ons tekstgedeelte van vanavond, Genesis 37, vers 12 tot en met 20. We schrijven daarbij, Jozef zoekt zijn broeders. En dan letten we op drie dingen. Allereerst, hoe zijn vader hem zendt. Dat is vers 12 tot en met vers 14. Vervolgens, hoe de liefde hem dringt. Dat is vers 15 tot en met 17. En tenslotte hoe zijn broers hem haten. Vers 18 tot en met 20. Jozef zoekt zijn broeders. Hoe zijn vader hem zendt. Hoe de liefde hem dringt. En hoe zijn broers hem haten. Het is voor de tweede keer dat wij in deze bijbellezingen stilstaan bij Jozef. Vorige keer hebben we nagedacht over de dromen, de twee dromen die Jozef in zijn jeugd ontvangen heeft. En ik roep alleen nog maar kort in uw herinnering terug dat dat bepaald geen dromen zijn die te vergelijken zijn met onze dromen. Maar dat dat dromen zijn geweest die door de Heere gebruikt werden om zijn woord aan Jozef bekend te maken. God sprak tot Jozef. En de Heere wees aan Jozef aan wat er in de toekomst gebeuren zou. De Heere liet aan Jozef zien, eigenlijk ook, de enige weg waarin hij het volk zou behouden. Want Jozef zou worden uitgezonden naar Egypte. En hij zou in een weg van vernedering en van verhoging ervoor moeten gaan zorgen om een groot volk in het leven te behouden. Daar verstond Jozef in die tijd waarschijnlijk nog heel weinig van, maar Jozef heeft zeker wel geweten dat het een woord van de Heere was. En Jozef heeft ook geweten dat de Heere dat woord zou gaan uitwerken. Er was nog een ander die daar ook iets van heeft beseft en dat was vader Jacob. Want al staat er, en dat is het laatste zo ongeveer geweest wat we de vorige keer overdacht hebben, al staat er dat vader Jacob zijn zoon Jozef heeft bestraft vanwege de dromen, er staat toch ook, doch zijn vader bewaarde deze zaak. Hij overlegde die dingen in zijn hart. Zoals Maria later het woord van de Heere zou bewaren in haar hart. En dan is het enige tijd later, hoe veel later precies weten we niet, dat we aan het begin van onze tekst lezen. En zijn broeders, Jozefs broers, gingen heen om de kudde van hun vader te weiden bij Sichem. Wij weten dat vader Jacob een grote kudde heeft gehad. Daar heeft hij jaren voor gewerkt bij Laban. En we krijgen de indruk vanuit het woord van de Heere dat bij het ouder worden Jacob de zorg voor zijn kudde steeds meer heeft uitbesteed aan zijn zonen. En zo is het dat we de zoons van Jacob met de kudde van hun vader ontmoeten in de omgeving van Sichem. Dat lag ongeveer halverwege Israël, in het midden van het land van de Bijbel. Sichem, dat was gevaarlijke grond. Want het was enige tijd geleden dat twee van de zonen van Jacob, Simeon en Levi, daar een verschrikkelijke moordpartij hebben verricht. Dat ze de mannen van Sichem, voor zover ze die gevonden hebben, hebben gedood vanwege de schande die hun zus Dina was aangedaan. U kunt daarover lezen in Genesis 34. Wel, in die omgeving, bepaald geen veilige omgeving, bevinden zich de zonen van Jacob. Jozef is daar niet bij geweest, waarom weten we niet. Maar het is na verloop van tijd dat we, zo horen we in vers 13, dat Israël of Jacob tegen Jozef zegt, weiden uw broeders niet bij Sichem, kom dat ik u tot hen zende. Dus wat Jacob doet, dat is, hij roept zijn zoon Jozef bij zich en hij zegt tegen hem dat hij naar Sichem toe moet gaan. En dat hij, ja wat daar moet doen, wel dat lezen we in vers 14, want daar zegt Jacob, ga toch heen, zie naar de welstand van uw broeders en naar de welstand van de kudde en breng mij een woord wederom. Met andere woorden, Jozef, ga eens zien hoe je broers het maken in die gevaarlijke omgeving. Ga eens zien of het voor hen wel vrede is. Want dat woord staat er letterlijk in het Hebreeuws. Zie naar de welstand, maar letterlijk staat er, zie naar de vrede, naar de shalom van uw broers. Zie hoe ze het maken, of ze niet in gevaar zijn, of ze zichzelf niet in gevaar brengen. Of ze misschien ook geen dingen doen die je daglicht niet verdragen kan. En vraag ook naar de welstand van de kudde. Vraag hoe het gaat met de dieren, of er geen ziekte onder de dieren uitgebroken is, of er geen roofdieren zijn die het op de kudde voorzien hebben. Dat zijn zo de vragen waarmee vader Jacob zijn zoon Jozef in de richting van Sichem stuurt. En achter die vragen klopt het vaderhart van Jacob, die bewogen is met zijn zoons. En voor wie geldt dat het welzijn en de welstand van zijn jongens hem ter harte gaat. Wel, als Jacob met die opdracht tot Jozef komt, wat is dan Jozefs reactie? En dan moeten we even bedenken dat de opdracht die Jacob aan zijn zoon geeft bepaald geen makkelijke opdracht is geweest. Om verschillende redenen niet. Het was vanuit Hebron, daar is Jacob op dit moment, het was vanuit Hebron naar Sichem een reis van zo'n 80 kilometer. Die moest naar alle waarschijnlijkheid te voet worden afgelegd. Dat was een hele reis. Bovendien, Jozef moest naar een gevaarlijke omgeving, Sichem, hij als zoon van Jacob. En hij moest, en laten we dat vooral niet vergeten, hij moest naar zijn broers toe. Van wie we in de eerste 11 versen van Genesis 37 tot 3 maal toe horen, dat ze hun broer Jozef hebben gehaat. En het staat er in het 4e vers zo heel nadrukkelijk dat ze hem niet vredelijk konden toespreken. U herinnert het zich wellicht nog, dat betekende letterlijk, ze konden, de broers konden tegen Jozef nog geen shalom, geen vrede zeggen. Dat was de groet van die tijd, ze groeten hem niet eens. En waar dat het geval was, waar die broers niet vredelijk konden spreken tot Jozef, wordt Jozef nu wel gestuurd naar Sichem om naar de vrede van zijn broers te vragen. Gevaarlijke opdracht. Wat zou Jozef zeggen? U leest dat aan het slot van vers 13. En hij, Jozef, zei tot hem, zie, hier ben ik. Dat betekent vanuit de grondtekst zoveel als, vader, ik ben volkomen bereid om te gaan doen datgene wat u me opdraagt. Ik zal uw taak vervullen. Ik zal uw opdracht vervullen. Al is het zo dat het een gevaarlijke reis is naar Sichem, ik zal gaan. Al is de omgeving van Sichem een omgeving die ook nog eens allerlei gevaren met zich meebrengt. Zie, hier ben ik. Al is het zo dat mijn broers me haten en dat ze niet vredelijk tot me kunnen spreken. Zie, hier ben ik. Ik zal gaan. Wat voor boodschap ligt er in dat eerste gedeelte van onze Bijbellezing van vanavond? Wel, we zouden twee lijnen kunnen trekken. Allereerst een heel praktische. En dan kijk ik ook even naar onze jonge mensen. Hoe oud was Jozef in deze geschiedenis? Ongeveer 17 jaar. Iets ouder misschien. 17, 18 jaar. En dan krijgt hij een opdracht van zijn vader. Geen makkelijke opdracht. En wat doet Jozef dan? Sputtert hij tegen? Geeft hij zijn vader een grote mond? Is hij ongehoorzaam? Nee. Jozef laat hier zien dat hij zijn vader wil eren. En dat was ook wat de Heere van Jozef vroeg. En dat is ook wat de Heere van ons vraagt. Wanneer we van onze ouders, of van een docent, of van onze werkgever, een opdracht krijgen die niet tegen het woord van God ingaat. Die niet tegen het woord van God ingaat. Maar wanneer er zo'n opdracht tot ons komt, dan wordt van ons gevraagd dat wij, hoe zegt de catechismus dat, dat wij eer en liefde en trouw bewijzen aan degene die over ons gesteld zijn, en gehoorzaamheid aan alles wat opgedragen wordt en wat in overeenstemming is met het woord van God, en geduld met de zwakheid van degene die over ons gesteld zijn. Dat is nogal wat, zegt iemand vanavond, dat is ook nogal wat. Wie zou dat kunnen? Vanuit zichzelf. Ja, maar als de Heer het vraagt, heeft Hij er wel recht op. En als de Heer dat vraagt van ons, dan heeft Hij daarmee ook de bedoeling om ons uit te drijven tot Hem en om te vragen, Heere, wat U beveelt, geef het. En beveel dan wat U wilt. Jozef staat hier voor ons als iemand die zijn vader heeft gehoorzaamd in het goede. Maar dat is een heel praktische lijn. Het zou vanavond misschien wel de zonde kunnen aanwijzen in het leven van een jongere of van een oudere. Misschien ook wel van een oudere, wanneer die terugdenkt aan wie die geweest is tegenover zijn ouders of haar ouders. Er is nog een diepere lijn te trekken vanuit ons eerste gedeelte. Want als Jozef daar staat, tegenover zijn vader, en hij krijgt een opdracht die bepaald niet makkelijk is, en allerlei gevaren met zich meebrengt, en Jozef zegt toch, zie, hier ben ik. Lichten dan in de figuur en in de woorden van Jozef ook niet de trekken op van de Heer Jezus Christus, die in de tijd van Jozef nog komen moest, maar die zijn schaduwen als het ware ook in deze geschiedenis al vooruitwerpt. En dan denk ik, ja, dan denk ik aan dat hele tere moment in de eeuwigheid, dat God de Vader aan zijn eigen lieve Zoon, die voor zijn aangezicht was. Hoe? Spreuken 8 zegt dat met dat hele diepe beeld, die daar spelende was voor het aangezicht van zijn vader. En die dagelijks de vermakingen was van zijn vader. Zijn vader vond een diepe vreugde in zijn eigen zoon. Maar die toen die opdracht van zijn vader ontvangen heeft. Mijn zoon, ik wil dat u een reis gaat maken. Nee, niet maar een reis vanuit het dal van Hebron naar Sichem. Niet maar een reis met mogelijke gevaren en mogelijke risico's. Maar, mijn zoon, ik wil dat u een reis gaat maken vanuit de hemel naar de aarde. Nee, dan zeggen we het eigenlijk nog niet goed. Want dat is niet de diepste bestemming waar de Heer Jezus Christus heen gezonden is. Hij is wel naar de aarde gezonden, maar dat is de diepste niet. Ten diepste heeft God de Vader het gezegd, mijn zoon, ik wil dat u een reis gaat maken vanuit de hemel naar de bodem van de Godverlatenheid. En ik wil dat u zich begeven zult te midden van uw broeders, die ik u geef als broeders, maar ze zullen u haten. En ze zullen u verwerpen. En ze zullen u doden. En kijk, Jozef, die wist niet wat hem te wachten stond toen hij daar tegen zijn vader zei, zie, hier ben ik. Maar Christus wist volmaakt de weg die hij zou gaan. Hij heeft heel de lijdensweg tot in de kleinste bijzonderheid gezien en doorzien. En dan staat hij daar met eerbied gesproken tegenover zijn vader. En dan zegt hij, zie, hier ben ik. Vader, al is het zo dat ik er de dood voor in moet gaan, hier ben ik. Al is het zo dat ik moet afdalen tot in de diepte van het helse lijden, hier ben ik. Al is het zo dat mijn broeders me zullen haten en zullen verwerpen, hier ben ik, Vader, ik ben bereid om uw wil te doen. Uw wet is in het binnenste van mij. Ik zou heen gaan om te vragen naar... Ja, waar moest Jozef ook alweer naar vragen? Jozef moest vragen naar de welstand, naar de vrede. Die moest zien naar de vrede. Is het goed met mijn broeders? En zo gaat de Heere in het gewaad van zijn woord, als het ware deze avond, de rijen nog door. En vanuit de prediking stelt hij de vraag naar uw welstand. Is het goed met u? Is het goed met u? En dan vraagt de Heere in zijn goedheid naar uw tijdelijke omstandigheden. Maar dieper nog, is het wel met u voor de eeuwigheid? Is het goed? Is het vrede tussen God en tussen uw ziel? Hoe zijn vader hem zendt. Onze tweede gedachte. Hoe de liefde hem dringt. We keren terug naar de figuur van Jozef. We lezen nog even aan het slot van vers 14. Zo zond hij hem uit het dal van Hebron en hij kwam te Sichem. 80 kilometer gelopen. En dan is Jozef daar in die gevaarlijke omgeving van Sichem en hij zoekt zijn broers. Maar hij vindt ze niet, want ze zijn ook niet meer in Sichem. Uit het vervolg blijkt nog wel, ze zijn nog eens zo'n 20 kilometer verder getrokken naar de omgeving van Dothan. En dan blijkt in onze tekst hoe Jozef niet alleen maar op weg gegaan is met de opdracht van zijn vader. Want kijk, als hij alleen maar op weg gegaan was met de opdracht van zijn vader, wat had hij dan gezegd? Dan had hij nog eens rondgekeken in Sichem, hier en daar. Maar dan was hij vervolgens teruggegaan. En dan had hij tegen zijn vader gezegd, vader, ik heb uw opdracht uitgevoerd. Ik ben in Sichem en omgeving geweest en ik heb gekeken of de broers er waren, maar ze waren er niet. Maar Jozef is niet alleen gezonden door zijn vader, maar hij is ook gedrongen door de liefde. En dat leest u als we verder lezen in onze tekst in vers 15. En een man vond hem, want zie, hij was dwalende in het veld. Daar loopt Jozef door het veld. En hij kijkt eens hier. En hij tuurt eens daarheen. En ziet hij daar misschien de mensen die, ja, die toch zijn broers zijn? Nee. Dwalend en zoekend in het veld. En dan ontmoet hem een man. Wie die man precies geweest is, weten we niet. Er zijn uitleggers die denken, en dat is wel waarschijnlijk, die denken aan een inwoner uit de omgeving van Sichem. Dat kan. Er zijn andere uitleggers die denken aan een engel die de Heere gezonden heeft om Jozef de weg te wijzen. En er is zelfs een enkele uitlegger die het woord man hier met een hoofdletter schrijft. Dat is niet zo heel vreemd als we bedenken dat slechts 5 hoofdstukken eerder, in Genesis 32, waar het over Jacob gaat, ook sprake is van een man die met hem worstelde bij Peniel. Maar hoe het ook zij, in deze ontmoeting heeft de Heere de hand gehad. Deze ontmoeting vindt plaats onder de voorzienige leiding van God. De Heere heeft met die ontmoeting ook zijn bedoeling gehad. Daar ligt ook alweer een les in. Deze les dat alle ontmoetingen die wij in ons leven hebben plaatsvinden onder Gods voorzienige leiding. Nee, dat betekent niet dat op alle ontmoetingen in ons leven ook Gods goedkeuring rust. Want er zijn ontmoetingen die heel nadrukkelijk zondig zijn. Er zijn ontmoetingen die plaatsvinden, als ik het zo zeggen mag, in de toelating onder Gods toorn. En er zijn ontmoetingen die plaatsvinden onder Gods gunst. Maar ontmoetingen zijn nooit toevallig. En ik besef wel, daar kunnen ook geweldig diepe vragen liggen. Want het zou zomaar kunnen zijn bij iemand hier vanavond in de kerk, of bij iemand die met ons meeluistert aan de kerktelefoon, dat er in uw leven ooit een ontmoeting heeft plaatsgevonden die uw leven misschien al wel in uw jonge jaren verwoest heeft. En dan kan de vraag zo levensgroot oprijzen: wat heb ik eraan en wat heeft het me te zeggen dat alle ontmoetingen onder Gods voorzienigheid plaatsvinden? Dat zijn moeilijke vragen. Dat zijn zware stukken om over na te denken, zeker wanneer ze heel dichtbij komen. Maar weet u wat dan een van de dingen is die misschien toch vanavond een bepaald onderwijs kunnen geven? Dat is dat de Heere ook van die moeilijke ontmoetingen, ook van die onbegrepen ontmoetingen, weet. En dat u ook met alle pijn en alle moeite en alle verdriet die er uit die ontmoetingen is voortgevloeid, dat u met al die dingen ook tot de Heere mag gaan in het gebed. En het toch mag zeggen: Heere, u weet van die dingen. En u weet ook van die ontmoeting. En nou kan ik u niet begrijpen, maar zou u me daarin toch willen bijstaan en willen helpen? Ontmoetingen, ze zouden ook, en dan spreek ik over een ander soort ontmoetingen, ze zouden ook kunnen getuigen van onze eigen zonde, van onze eigen schuld. Misschien ook wel van tientallen jaren geleden. En dan opnieuw, de Heere is getuige geweest van die ontmoetingen. En als de Heere dat vanavond laat aanwijzen en ons daaraan herinnert, dan is dat ook met de bedoeling dat we die schuld die bij die ontmoetingen plaatsvond voor hem zullen belijden. En dat we ermee voor hem in het stof komen. Ontmoetingen, ach, ze kunnen er ook zijn in de gunst van de Heere. Dat er een bepaalde ontmoeting plaatsvond die u tot zegen geworden is. We gaan naar de ontmoeting terug die Jozef daar heeft in het veld met die man. Die man die hem vindt en die aan hem vraagt: wat zoekt gij? En dan horen we Jozef zeggen, en we zijn inmiddels bij het 16e vers: ik zoek mijn broeders. Geef mij toch te kennen waar ze weiden. En dan blijkt die man te weten, opmerkelijk is dat, dan blijkt die man te weten waar de broers van Jozef zich ophouden. Zo zei die man, ze zijn van hier gereisd, want ik hoorde hen zeggen, laat ons naar Dothan gaan. En zo brengt de Heere Jozef verder in de richting van Dothan. Laten we nog even nadenken over de weg die Jozef tot nog toe heeft afgelegd. En dan gaan we nog even terug in de geschiedenis naar dat moment dat hij vanuit het dal van Hebron in het zuiden van Israël de tent van zijn vader Jacob verlaat. En in gedachten zien we hem nog één keer omkijken. En we zien hem nog één keer zijn hand opsteken naar zijn vader Jacob. Nee, toen heeft Jozef niet beseft dat het jaren zou duren voordat hij zijn vader weer zou terugzien. Toen heeft Jacob en ook Jozef er geen besef van gehad wat er gebeuren zou. Toen heeft Jozef niet kunnen bevroeden dat hij eigenlijk zijn eerste stappen zette in de richting van Egypte. En dat hij via zijn broers en via de put en via een slavenkaravaan in Egypte terecht zou komen. En daar als slaaf werkzaam zou worden en in de gevangenis terecht zou komen. Toen heeft Jozef nog veel minder kunnen beseffen en kunnen bevroeden. Dat, en dat hebben we gezongen met de woorden van Psalm 105. Dat God bezig was om Jozef naar Egypte te zenden voor het aangezicht van zijn broers. Voor zijn broers uit. Met de bedoeling om uiteindelijk zijn broers als onderkoning in Egypte in het leven te houden. Dat heeft Jozef niet kunnen beseffen. Dat heeft Jacob niet kunnen beseffen. En toch, God leidde de dingen wel zo. Heilig zijn, o God, uw wegen. Niemand spreken uw hoogheid tegen. Diezelfde weg die Jozef moest gaan, die wordt hier voortgezet. Want Jozef wordt gestuurd naar Dothan. En waar lag Dothan? Precies aan de karavaanroute vanuit het noorden, Syrië, naar het zuiden, Egypte. Daar zouden de handelsreizigers naar Egypte langskomen. Daar zouden ze Jozef aantreffen. En daar zou Jozef als slaaf naar Egypte verkocht kunnen worden. Achter al die dingen lag Gods wijze leiding. Maar nogmaals, en we hebben dat de vorige keer eigenlijk ook al even gezien. Het is alles voor Jozef nog verborgen. Na deze zult ge het verstaan. En na deze heeft Jozef het verstaan. Zo in Genesis 50 zegt hij het tegen zijn broers. Gij lieden wel. Gij hebt kwaad tegen mij gedacht. Maar God heeft het ten goede gedacht. Opdat hij deed gelijk het in deze dagen is om een groot volk in het leven te behouden. Het leert ons, gemeente, de wonderlijke leiding van Gods voorzienigheid. De dingen, hoe moeilijk, hoe onbegrepen ze ook kunnen zijn. Ze gebeuren toch niet toevallig. Ze liggen in de handen van God. Maar het belangrijkste van onze tweede gedachte en van ons tweede stuk, ja, dat moet nog komen. En dan letten we nog even op die ronddwalende Jozef. Die niet alleen voortgestuwd werd door de opdracht die zijn vader hem gaf. Maar die ook gedreven werd door de liefde tot zijn broers. En het is de liefde die hem niet laat opgeven, maar die hem voordrijft. En zo gaat hij daar door het veld en zo zoekt hij daar hier en daar, totdat hij vindt. Opnieuw is Jozef daarin niet een afspiegeling van de Heer Jezus Christus, die later zegt dat het de schriften zijn die van hem getuigen. En dat geldt ook voor deze schriften. Jozef, hij weerspiegelt hier de komende Christus, de zoekende Christus. Want als de Heer Jezus naar deze aarde komt, in opdracht van zijn Vader, dan wordt hij tegelijkertijd ook gedreven door een onbegrijpelijke en onbevattelijke liefde. En het is in die liefde dat hij 33 jaren lang in het veld is geweest. En dat hij in en uit gegaan is. En weet u hoe? Zoekend. Ik zoek mijn broeders. Ik zoek mijn broeders. Hij heeft zijn broeders gezocht. En wie waren zijn broeders? Degene die hem haten. Degene die hem naar het leven stonden. En Christus zocht hen. Hij heeft het gezegd tijdens zijn omwandeling op aarde. Want de Zoon des mensen is gekomen om te zoeken en zalig te maken wat verloren is. En onophoudelijk, rusteloos is hij doorgegaan met zoeken. En vanavond, in de prediking van het evangelie en in het gewaad van het evangelie, gaat hij zo nog uit. Gaat hij als het ware de rijen door. En staat hij voor u en voor jou en voor mij. En hij zegt het, ik zoek mijn broeders. Ik zoek mijn broeders. Daartoe ben ik gekomen. Daartoe heeft de Vader mij gezonden. Ach, zegt iemand vanavond, maar daar zit het juist op vast. Ik zoek mijn broeders. Mijn broeders, en als ik nu wist dat ik tot die broeders behoorde, als ik nu een van die broeders was, ja, dan was er nog verwachting. Maar ik vrees dat ik er buiten sta. Ik vrees dat ik er nooit bij gerekend zou kunnen worden. O, zie dan eens, wie waren die broeders? Wie waren de broeders van Jozef? Het waren broers die hem naar het leven stonden. Het waren broers die hem haatten. Het waren broers die geen enkele liefde voor hem hadden. Die de enige weg waarin ze behouden konden worden vanuit zichzelf hebben verworpen. Totdat ze in de weg van het wonder toch op de knieën werden gebracht en gingen buigen. Christus zoekt zijn broeders nog. En zo mag hij nog aan uw hart worden gelegd vanavond. Dat wil ten diepste zeggen. Christus zoekt nog mensen die tegen hem zijn. Christus zoekt nog mensen die hem alleen maar verwerpen vanuit zichzelf. Christus zoekt nog mensen die hem vijandig zijn. Ik zoek mijn broeders. En waar zoekt hij? In het veld. In het veld. Dat is de plaats waar vanavond misschien wel iemand ligt die het moet zeggen. Dat is nou mijn plaats. In het veld. Vertreden in mijn geboortebloed. Met de schuld van Adam en mijn eigen schuld bij elkaar. Liggend geworpen op het vlakke van het veld. Om de walgelijkheid van mijn ziel daar in het veld. En kijk, daar zoekt Christus nog. In het veld. Om zondaren op te rapen. En het te zeggen, tot dode zondaren, ik zeide tot u in uw bloede leef. Ja, ik zeide tot u in uw bloede leef. een zoekende Christus. Die mag vanavond gepredikt worden. Een zoekende Christus, ja, ook in het leven van diegene die mogen weten van zijn opzoekende liefde. Die mogen weten, ja, van datgene wat ook hier in de geschiedenissen van Jozef zo oplicht. Die moeten weten van hun eigen goden vijandige bestaan en die eraan ontdekt zijn en die er iets van gezien hebben. Ik als de broers van Jozef, maar die ook in hun leven iets hebben mogen zien of misschien wel veel hebben mogen ontvangen van die opzoekende liefde van Christus. Dat Hij u voorbij ging en dat Hij sprak tot uw ziel. En toch, wanneer u die zegeningen kent en andere zegeningen in het leven van de genade kent, wat blijft dan nodig? Een zoekende Christus. Want met alles wat Gods kind ontvangen heeft, met alles wat hij aan weldaden heeft na ontvangen genade, blijft het in zichzelf een dwaalziek schaap die met David moet instemmen en moet zeggen: gelijk een schaap heb ik gedwaald in het rond, dat onbedacht en soms ook nog wel heel bewust de herder heeft verloren. En dan blijft er maar één gebed over: ai, zoek uw knecht, zoek uw dienstmaagd. En nu wordt u vanavond gepredikt een zoekende Christus in het veld, die zijn kerk, en wat is dat een onuitsprekelijk wonder, die zijn kerk nu nooit moe wordt. Nooit moe wordt. Gods kerk kan zichzelf wel moe worden. Echt moe worden. De zonde moe worden. Het eigen boze bestaan moe worden. Het afdwalen zonder getal moe worden. Maar de Heere wordt zijn kerk nooit moe. Hij blijft altijd getrouwe die uitgaat om ze weer te zoeken. Ai, zoek uw knecht. Hoe de liefde hem dringt. En dan tenslotte, hoe zijn broers hem haten. We lezen het laatste gedeelte van onze tekst voor vanavond. Vers 17, het slot nog maar een keer. Jozef dan ging zijn broeders na. Dat is ook nog zo'n woord om nog eens over na te denken. Maar dat laat ik nu maar rusten. Jozef ging zijn broeders na en vond hen te dood aan. En ze zagen hem van verre. De broers hebben hem herkend, waarschijnlijk aan zijn veel verven gekleed. En anders wel aan zijn gestalte. Ze zagen hem, ze herkenden hem al van verre, van een afstand. En voordat Jozef bij hen is, en voordat Jozef hen deelgenoot kan maken van zijn liefde voor hen, en van zijn betrokkenheid, en van de betrokkenheid van vader Jacob op hen, voordat allemaal mogelijk is, zo lezen we in onze tekst: eer hij tot hen naderde, sloegen ze tegen hem een listige raad om hem te doden. En ze zeiden de een tot de ander: zie, daar komt deze meesterdromer aan. Nu kom dan en laat ons hem doodslaan en hem in een van deze kuilen werpen. En we zullen zeggen: een boos dier heeft hem opgegeten. Ontzettend. Alle broers stemmen hier overeen in een verschrikkelijk moordplan. Hier zien wij waar de wortel van de doodslag toe leidt. En u weet, de wortel van de doodslag is, in het licht van ons leerboek, dat is niet een plan maken om iemand te doden. Maar de wortel van de doodslag ligt veel eerder in het hart van een mens. Dat is haat. En dat is jaloezie, nijd. En dat is wrevel. En noemt u maar op. Dat behoort allemaal tot de wortel van de doodslag. En het is in korte tijd in het leven van Jozefs broers uitgegroeid tot een giftige plant. We zullen Jozef doden. En dan is het plan duidelijk. Ze deinzen er niet voor terug om Jozef dood te slaan met geweld. En zijn lichaam, dat zullen ze werpen in een van de droogstaande kuilen die daar te vinden waren in de omgeving van Sichem. En dan zullen ze tegen vader Jacob zeggen, een boos dier heeft hem opgegeten. Ik meen dat het Calvijn is die zegt, het is nog veel erger. Niet een boos dier heeft hem opgegeten. Het is nog veel erger. Want boze dieren, wilde dieren, verslinden doorgaans niet de eigen soort. Al zal daar misschien best een uitzondering op zijn, maar gewoonlijk niet. Maar wat hier de broers van Jozef doen is, ze vergrijpen zich aan het leven van hun eigen broer. Erger dan wilde dieren zijn de broers van Jozef. Gemeente, wij moeten maar niet denken vanavond, ik zeg dat ook tegen mezelf, allereerst tegen mezelf. We moeten maar niet denken dat die broers nou ook op dit punt zo heel erg ver van ons afstaan. Zegt de Heer Jezus Christus niet zelf, uit het hart. En dan zegt hij niet uit het hart van de mensen die in de gevangenis zitten, maar uit het hart, uit het menselijk hart, komen voort moorden, doodslagen. Als de Heer een mens loslaat, ook een net kerkmens, dan is die tot alles in staat. De jongens uit het huisgezin van Jacob waren kinderen van het verbond. En zie eens waartoe ze hier in staat zijn. Maar dieper nog, net zoals we in Jozef een beeld hebben gezien van de komende Christus, mogen we in de manier, moeten we in de manier waarop de broers Jozef ontvangen, een beeld zien van ons mensen, van nature. En dan ook van de wijze waarop wij van nature staan tegenover een komende, een zoekende Christus. Daar staat in de catechismus dat aangrijpende woord aan het begin, dat wij van nature geneigd zijn om God te haten. Maar van nature geloven wij dat niet. Dan denken we dat dat wel meevalt. Misschien, en dat is misschien ook iets wat wij als kerkmensen heel makkelijk geneigd zijn om te denken. Misschien dat we denken, ja, we zijn geneigd God te haten als hij komt met de wet. We zijn geneigd om God te haten wanneer zijn geboden onze ruimte om te zondigen inperken. En tegenover onze zondige verlangens en zondige daden en woorden komen te staan. Maar als de Bijbel ons tekent als mensen die God van nature haten, dan bedoelt ze niet alleen te zeggen dat wij God haten wanneer hij komt met zijn wet. Maar dan bedoelt de Bijbel ook te zeggen dat wij God haten wanneer hij komt met zijn evangelie. Dan bedoelt de Bijbel ook te zeggen dat wij God haten wanneer hij zijn zoon zendt. En wanneer Christus uitgaat om zondaren zalig te maken. Dat zijn, gemeente, erge, diepe stukken vanavond. Dat zijn geen makkelijke onderwerpen. Ook geen onderwerpen die een prediker graag begeert te brengen. Maar het is wel de waarheid van Gods woord. En het ergste is dat we het vanuit onszelf niet zien. Dat we vanuit onszelf denken, nou dat valt toch nog wel mee. De vraag is, hebben we er iets van gezien? In ons eigen hart, in ons eigen leven. Het is groot, natuurlijk, het is groot wanneer we iets mogen zien van een zoekende Christus die uitgaat in het veld. Maar het is ook nodig om iets te zien van ons eigen hart. Dat hoort ook bij de waarheid Gods. Het is ook nodig om ons beeld te leren herkennen in het beeld van de broers die erop tegen waren om Jozef te ontvangen. Waarom? Waarom? Dat is zo ongeveer het laatste wat in het gedeelte van vanavond aan de orde komt. Dat lezen we aan het slot van vers 20. Waar zit nou de vijandschap van de broers? Zo zullen wij zien wat er van zijn dromen worden zal. Dat was wat de broers het meest stak. Die dromen van Jozef. En dan stellen we ons nog even voor wat die dromen waren. Dat waren woorden van God tot Jozef. Dat waren profetische woorden waarin de Heere aangaf hoe het uiteindelijk zou gaan. Want Jozef zou naar Egypte gaan en die zou zijn broers in het leven houden door koren. En het waren korenschoven die Jozef in de dromen zag. De Heere maakt daarin bekend de enige weg waarin de broers zullen kunnen leven en behouden kunnen worden. Dat waren de dromen. Maar de Heere maakte ook bekend dat dat niet zou gaan buiten het buigen om. Want dat buigen komt in allebei de dromen voor, nadrukkelijk. En dat was het precies waar die broers zich aan stoten. Als Jozef nu alleen maar had gezegd, broers, ik heb gedroomd en ik heb gezien dat ik jullie zou voeden, in het leven zou houden. Nou, dat zou ook nog wel vernederend zijn. Maar dan was dat buigen er tenminste nog niet bij geweest. Maar dat buigen. Zult ge koning over ons worden? Zullen we ons allemaal voor u neerbuigen? En dat is ook wat die broers bedoelen als ze hier zeggen, we zullen nog eens zien wat er dan van zijn dromen terecht komt. Als zijn lichaam hier straks ontzield in een put ligt. En intussen zijn die broers vijand van de enige weg die God uitgedacht heeft om hen in het leven te behouden. Kijk, daar zit het op vast van nature in ons hart. Waarom is een mens een vijand niet alleen van de wet, maar ook van het evangelie? Waarom is ook het evangelie, zoals Paulus het later schrijft, een evangelie dat niet naar de mens is? Niet aansluit op het hart van de mens. Betekent dat? Niet aansluit op het hart van de mens. Dus, en dat vindt u misschien wel hard vanavond dat ik dat zeg, maar dat moeten we toch vanuit het geheel van Gods woord helder krijgen. Het evangelie dat voorgesteld wordt als het antwoord op de vraag van de mens, dat is het evangelie niet. Want in ons hart is er helemaal geen vraag naar het echte evangelie. Naar een zaligmaker voor een totaal verloren zondaar. Wel, als dat nou de vijandschap is in ons hart. Als we dan daarop tegen zijn van nature. Als we niet willen buigen voor een Christus die als profeet onze zonden bekend maakt. En ons leert in het stuk van de ellende. Als we ten diepste niet willen buigen voor een Christus die als priester het plaatsvervangende offer brengt. En zijn bloed stort, maar met dat bloed ook zegt, gij zij des doods schuldig. En God eist dat aan zijn recht voldaan wordt. Als wij vanuit onszelf niet willen buigen voor de koning, die zegt, ik heb recht op uw leven en ik heb er recht op om alles in uw leven te bepalen. Als Gods soevereiniteit op onze bezwaren en op onze vijandschap stuit. En als het zo is dat wij niet willen buigen vanuit onszelf in het stuk van de ellende. En niet in het stuk van de verlossing. En niet in het stuk van de dankbaarheid. Is er dan vanavond nog hoop? Dat is de vraag. U zit hier vanavond en u bent door de week gekomen. Is er ook nog hoop voor een mens? Als het zo is. Gemeente, ik zou het misschien met mijn vlees ook nog wel anders en makkelijker willen zeggen vanavond. Ik zou van die waarheid dat wij niet willen buigen en dat we zo vijandig zijn ook nog wel iets af willen doen. Maar ik mag niet, want het woord van God doet er niets van af. Maar dan blijft de vraag, is er dan toch nog hoop? Niet bij mij vandaan en niet bij u vandaan en niet bij jou vandaan, want daar wordt alles afgesneden. Daar zal een mens nooit gaan buigen. Dat wordt zo duidelijk in de houding van de broers hier. Die zijn zo dwaas dat ze Jozef liever willen doden en in een put willen werpen, dan dat ze zich door hem laten zalig maken. En het is de houding van ons van nature. We zijn zo dwaas dat we een hemelse profeet en een priester en een koning liever van ons werpen, dan dat we ons laten zaligen in zijn weg. En toch ligt er hoop in de geschiedenis van deze avond. Ja, als we vanuit die geschiedenis vooruitblikken naar het vervolg. Want hier buigen de broers niet. Hier spannen ze samen in haat en in vijandschap. Maar er komt een moment dat ze door de nood en door de honger gedreven naar Egypte vluchten. En dat ze daar in Egypte terechtkomen aan de voeten van een Jozef die ze helemaal niet kennen en niet herkennen. En voor wie ze toch gaan buigen. En wat doet Jozef dan? Dan gaat Jozef vragen stellen. Dan gaat hij, als ik het zo zeggen mag, opnieuw naar de welstand vragen. Is het nou wel vrede met u? Dan gaat hij het geweten van zijn broers wakker schudden. En dan gaan ze beleiden wat ze misdaan hebben. En terwijl ze daar liggen, gebogen voor Jozef, vult hij hun zakken met koren en onderhoudt hij hen in het leven en maakt hij zich uiteindelijk aan hen bekend en zegt hij het: ik ben Jozef. Ja, de geschiedenis van Jozef laat het ons zien. Toch zullen de broers buigen. Buigend komen naar Egypte en buigen voor Jozef. En daar ligt, en dat is dan het allerlaatste voor deze avond, daar ligt toch ook nog een pleitgrond in voor mensen die niet buigen kunnen. Voor mensen die de hardheid en de vijandschap in hun hart enigszins hebben leren kennen. En die het bij verdieping steeds meer moeten leren kennen, misschien ook. En die het moeten zeggen: o God, ik kan niet buigen. Maar u bent toch de meerdere Jozef. En de broers, ze kwamen en ze hebben gebogen, want u bracht ze tot buigen. En u zorgde voor hen en u gaf ze te eten. En zou u het zo willen vervullen in mijn leven, dat ik mag komen aan uw voeten en alles aan u en voor u mag verliezen. Want weet u, als een mens daar komt, aan de voeten van de meerdere Jozef om voor hem te buigen, is dat toch de beste plaats. Daar waar je al je rechten kwijtraakt. Daar waar je een rechteloze wordt tegenover God. Daar waar ik alles verkeerd heb gedaan en waar God geen kwaad meer doen kan. Waar God goed is, waar ik slecht ben, daar is het toch goed. Daar wil de Heere ook de zakken met het koren toch nog weer vullen. En daar werkt hij aan op dat moment dat hij het zegt: ik ben Jozef. Amen. Thank you. eindigen we met dankgebed. Heere, wilt u uw woord zegenen, zoals we dat vanavond hebben gehoord. Iets van de rijkdom en van de diepte van het woord kon slechts aangeraakt worden in de prediking. Maar wilt u het leggen in ons hart? En wilt u geven dat die hartvernederende boodschap vanuit Jozefs broers, maar ook die hartinnemende boodschap, als we letten op Jozef die heen wees naar de meerdere Jozef, de Heer Jezus Christus, in ons hart vrucht mag dragen. Heere, vergeef al het zondige, al het gebrekkige. Wees met ons in het verdere van deze week, sterk en help ons, ook wanneer het moeilijk kan zijn. Ook wanneer het moeilijk kan zijn in het licht van de praktische lessen uit het leven van Jozef. Maar u weet alle dingen, Heere, en wilt u ook daarin te hulp komen. Gedenk ons en breng ons ook zondag weer onder uw woord. Bewaar ons over de wegen en doe genadig verzoening over het zondige. Om Christus wil. Amen. Psalm 77, het achtste vers is de slotzang. 77 vers 8. Ontvang met een biddend hart de zegen van de Heere die in zijn naam op u wordt gelegd. De Heere zegene u en hij behoede u. De Heere doe zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. De Heere verheffe zijn aangezicht over u en geven u vrede. Amen.